Beste mensen, heel hartelijk welkom. Ook degenen die van huis uit huis meeluisteren. Fijn dat u met ons verbonden bent. Fijn dat u en jullie er zijn vanavond op deze avondmaalscreen. Ik stel voor dat we met elkaar zingen uit Psalm 45, daarvan het eerste vers. Psalm 45, vers 1. Mijn hart vervuld van heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Ik stel voor dat we met elkaar lezen uit Efeze 5, vanaf vers 21 tot en met 33. Vers 21 begint met elkander onderdanig zijnde. Dus wees elkaar onderdanig in de vrezen van God. Gij vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan de Heere. Want de man is het hoofd van de vrouw, gelijk ook Christus het hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief. Gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad van het water door het woord. Opdat hij haar zichzelf heerlijk zou voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het, gelijk ook de Heere, de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam en vlees van zijn gebeente. En daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en zij tweeën zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot, maar ik zeg dit, ziende op Christus en op de gemeente, zo dan ook gij, elk in het bijzonder en ieder hebben zijn eigen vrouw al zo lief als zichzelf. En de vrouw zie dat zij de man vrezen. Tot zover. We zullen bidden. Getrouw in de genadige Heere. Heb heel hartelijk dank dat we vanavond hier als deel van uw gemeente bijeen mogen zijn. Hier in uw huis. Heer, wat is het goed, vooral ook in de week van voorbereiding op het heiligavondmaal, om zo samen vergaderd te zijn, samen na te denken over dat bijzondere dat u hebt ingesteld. Heer, met die machtige betekenis achter de tekenen die u geeft. De tekenen van brood en wijn. Maar daarachter die wereld die daarachter schuil gaat. U, Heere Jezus Christus, u de gekruisigde. U die u zelf overgegeven hebt. Opdat wij leven zouden hebben uit u. U die uw bloed ervoor over had, uw lichaam. Ja, u die 33 jaar lang de weg wilde gaan van man van smarten. Zo diep in het menselijke vlees getrokken. Heer, en dat u hierboven de bruidegom wil zijn van uw gemeente, van uw bruid hier op aarde. Hoe bijzonder is dat, vanuit die liefde en de trouw. Heer, en het zal aan u nooit liggen. U bent in alles de getrouwe en de liefhebbende. Uw naam zij hartelijk geprezen. Heer, en als we vanavond een gedeelte van het avondmaalsformulier hopen te behandelen, dan willen we u bidden, wees in ons midden. Verlicht ons verstand, maar open bovenal ook uw hart. En Heer, mag het zijn dat ons leven een leven vanuit toewijding aan u mag zijn. Heer, want wie zouden we anders dienen? En voor wie zou ons leven ten diepste ook anders toegewijd moeten zijn dan in de eerste plaats aan u? En Heere, dan hebben we ook onze verplichting in ons gezin en in ons huwelijk en hoe dan ook, maar boven alles uit schittert u toch als het goed is. En mogen we toch weten uw eigendom te zijn in leven en sterven, de enige troost uiteindelijk in dit leven. De troost die duurt tot in eeuwigheid. Heere, wij bidden, geef een heel goed uur met elkaar. Geef ook een goede bespreking. We bidden over degenen die met ons verbonden zijn. Geef een goede week van voorbereiding. Wees ons allen goed en genadig. Onze verwachting is van u. Hoor en zegen ons om Jezus wil. Amen. Oh wacht, we gaan vanavond stilstaan. Bij het gedeelte wat uit het formulier aan de beurt is. En ik vind het toch goed, ik deed dat in het verleden niet, maar om dat gedeelte toch even uit het formulier ook te lezen. Dan hebt u wat scherper waar het over gaat. En dat is in het formulier. Op een gegeven moment dan staat er halverwege ergens ten andere. En een kleine kolom verder. Daar staat op dat wij vast zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren. Ziet u dat staan? Ja? Dat stukje, dat wil ik vanavond graag met u behandelen. En ik lees het even. Opdat wij vast zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus in zijn laatste avondmaal het brood, en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zei: neem, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun die, zeggende: drinkt alle daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonde. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor, als door een gewisse gedachtenis en onderpand, vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u. Dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven, even zeker als een ieder dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Dat gedeelte. Het avondmaalsformulier vervolgt met de woorden dat de Heer Jezus na het avondmaal de drinkbeker nam. En dat hij gedankt hebbende die aan zijn discipelen gaf met de woorden drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in uw bloed dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Dat Nieuwe Testament, dat Nieuwe Verbond, is gefundeerd in het bloed van Christus. Was dat bloed niet gestort, dan zou nooit voldaan kunnen worden aan de voorwaarden daarvan. En dan zou het verbond, dat verbond ook nooit kunnen worden uitgevoerd. Maar gelukkig aan het kruis klonk, het is volbracht. En het Hebreeuwse woord voor verbond is berit. En in de Griekse vertaling van het Oude Testament, die was er al ongeveer een twee eeuwen voordat hier Jezus geboren werd, de Septuaginta, is dat woord vertaald met diatheke. En dat woord was in de Griekse wereld een term uit de rechtspraak. En het betekende daar een regeling die door één van de partijen was opgesteld en de andere partij of de andere partijen die konden maar één ding doen, die konden het of accepteren of verwerpen, maar die regeling ging uit van één partij en het was of accepteren of verwerpen. En ja, zo geldt dat ook voor dat nieuwe verbond van de Heere. Hij heeft het opgericht en de heilsgoederen die daaruit voortkomen, die komen allemaal bij hem vandaan. In Hebreeën 9 lezen we, daarom is hij middelaar van het nieuwe verbond, het Nieuwe Testament. Dat betekent dat de goederen van dat verbond vermaakt zijn aan Gods kinderen. De testament maken, Christus is gestorven en na het sterven van de testamentmaker kan het testament geopend worden. En dat betekent dat de gemeente van het nieuwe verbond niet ontvangen heeft de geest van de dienstbaarheid, wederom tot vrezen, maar de geest van aanneming tot kinderen door welke zij roepen Abba, Vader. En dan vervolgt het formulier met de woorden, zo dikwijls als u van dit brood eet en van deze drinkbeker drinkt, zult u daardoor, als door een gewisse gedachtenis en onderpand, vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u. Ja, het is wel heel goed dat dit erin staat. Wij zijn maar mensen. En avondmaalgangers ook kunnen dermate aangevochten worden. En soms kan het hele leven door de woestijn van het leven zwaar zijn. En wat een vertroosting is het dan dat de Heere zijn avondmaal schenkt mijn hartelijke liefde en trouw ten opzichte van u, van jou. Iedere keer als we heilige avondmaal vieren, moeten we deze hartelijke liefde en trouw echt op ons laten inwerken. En dan vooral vanuit het wonder. Van huis uit zijn wij vijanden. Hè? En wij hebben hem de rug toegekeerd. Wij zijn zondaren van huis uit. En wij zijn het niet waard. En dan steeds, ja, dan komt zo vanuit het avondmaal dat naar ons toe. Zijn liefde en trouw ten opzichte van ons. En laten we dat steeds weer voor ogen houden. Dus zo dikwijls als. Hè? En dat zo dikwijls als, ja, daar zit ergens de gedachte in dat wij dikwijls ook dat avondmaal vieren. In onze kerken is het slechts 4 keer per jaar. terwijl de Dordtse synode van 1618, 1619 voorschreef dat het iedere 2 maanden gevierd moest worden, dus 6 keer per jaar. En Calvijn wilde het nog veel vaker vieren, maar hij kreeg dat niet voor elkaar, omdat ook de burgerlijke overheid zich toen met de kerk bemoeide. De kerk bemoeide zich met de overheid, maar de overheid bemoeide zich ook wel degelijk met de kerk. Calvijn schreef in zijn institutie dat het is ingesteld, het avondmaal, met de bedoeling dat alle christenen het veelvuldig zullen gebruiken, zodat ze zich veelvuldig het lijden en sterven van Christus in herinnering zullen roepen, om daardoor hun geloof te ondersteunen en te versterken en elkaar aan te sporen Gods lof te zingen en te belijden en om zijn goedheid te verkondigen en onderling liefde te voeden. In Handelingen 2 lezen we ook van de eerste christenen dat zij volharden in de breking van het brood. En de Heer wil aan zijn tafel zijn kinderen vermanen steeds weer en verzekeren van zijn hartelijke liefde en trouw. En dat vermanen, dat betekent niet een waarschuwing of zo. Nee, dat heeft ook alles te maken al met dat verzekeren. Hij wil dat echt onder de aandacht brengen. En over de woorden liefde en trouw, ja, daar kan heel veel over gezegd worden. En in onze tijd hebben die woorden ook een hele lading. Hè? In onze tijd, als het over liefde en trouw gaat, dan gaat het meestal over allerlei relaties. Hè? Waarvan men dan zegt, ja, als het maar in liefde en trouw is, dan moet alles kunnen. In de Bijbel lezen we dat de man zijn vader en moeder zal verlaten en zijn vrouw zal aanhangen en tot 1 vlees zijn. En wat zien we dan in de Bijbel? Dat Paulus de huwelijksrelatie van man en vrouw doortrekt naar de verhouding van Christus en zijn bruidsgemeente. De hemelse bruidegom met zijn bruid hier op aarde. En dan zegt Paulus dat hij dit zegt, ziende op Christus en op zijn gemeente. Dat betekent, Christus is de bruidegom van zijn bruid, zijn gemeente hier op aarde. En als het goed is, zijn wij zijn bruid. En die geestelijke bruid komt hij aan het avondmaal vertroosten. En versterken, bemoedigen. En laten we dan ook rond het avondmaal niet treuren als de bruidegom onder ons is, als de gastheer. En later in de week van voorbereiding toch ook iets mogen zijn van de bruid uit het boek Openbaring, die samen met de geest roept, kom, vanuit het verlangen, hè? Kom. De geest en de bruid zeggen, roepen, kom. In het formulier staan in dat opzicht de woorden dat we, als we van het brood eten en van de beker drinken, vermaand en verzekerd worden van Christus' hartelijke liefde en trouw jegens ons, vermaand en verzekerd van zijn hartelijke, niet een klein beetje, zijn hartelijke liefde en trouw. Meer aan het begin van het formulier stond dat we vermaand werden een mishage aan onszelf te hebben, maar gelukkig gaat het formulier daardoor en gaat het op een gegeven moment over, hè, in het vermaand en verzekerd worden van zijn hartelijke liefde en trouw. Wat kunnen we die woorden nodig hebben? Vanuit onszelf hebben we daar soms heel weinig zicht op. Hè? Dat de Heer ons echt lief heeft, hartelijk lief heeft. De oorzaken kunnen liggen in bepaalde zonden. Hè? We kunnen soms zomaar de geest bedroeven. Het kan ook zijn dat we zo opgaan in de zorgvuldigheden van het leven, dat we daar veel te weinig bij stilstaan. Of dat we een tijd lang niet bezig waren met de beoefening van het geloven, zoals de Dordtse leerregels dat noemen. Maar ook als dat allemaal er niet zo zou zijn, dan hebben we dat toch nog weer iedere keer nodig. Hè? Dat we van Gods wegen horen, hè? Over zijn hartelijke liefde en trouw ten opzichte van ons. Hè? In het huwelijk heb je dat ook nodig. Hè? Dat je man of je vrouw iedere keer eens weer laat weten, want ik hou van je, ik heb je echt lief. En als dat nooit gehoord wordt, ja, dat, dat gaat natuurlijk niet goed. Het heeft steeds weer versterking nodig. De Heere wil door het gebruik van het avondmaal geven, dat we ook de belofte van het evangelie steeds beter verstaan. De Schotse dominee Samuel Rutherford trekt nogal eens de lijn van het avondmaal hier op aarde naar het grote avondmaal hierboven. En dan zegt hij, ja, hierboven is het zo heerlijk. Maar laten we dan hier op aarde toch ook iets van die heerlijkheid over onze meester proeven en smaken. En dan vervolgt het formulier met die prachtige zin dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik voor u, plaatsvervangend. Als ergens een plek is om die diepe wonder te beleven, dan is het wel rond de tafel van de Heere. Ik voor u, hij voor mij. Het wonder van de plaatsvervanging. Wij hadden de dood moeten sterven. En toen was Jezus daar. En hij zei, maar ik ga daar staan. Ik ga daar staan waar de toren van de Vader neerdaalt. En ik wil die ondergaan. Ik ga die weg. En ik wil boeten voor jouw zonde. En ik wil jouw schuld, uw schuld wegdragen. Tot op het hout. Hij gestorven om onze zonde en opgestaan tot onze rechtvaardigmaking. Groot als het aan het avondmaal duidelijk wordt dat dit niet alleen geldt voor anderen, maar ook voor mij. Luther zei zo mooi, lieve Heer Jezus, u bent mijn gerechtigheid en ik ben uw zonde. U hebt het mijne aangenomen en mij het uwe gegeven. Wat u niet was, nam u en u gaf mij wat ik niet hebben kan en niet zijn kan. En dan vervolgt het formulier met wat er gegeten wordt aan het avondmaal. Wij lezen dan dat onze hongerige en dorstige zielen met zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed gespijzigd en gelaafd worden. Toen de Heer Jezus het avondmaal instelde, zei hij ook duidelijk, neem, eet, dat is mijn lichaam dat voor u, voor jullie gebroken wordt. En in het Johannesevangelie, dan zegt hij dat hij het brood des levens is. Dat brood, hè, met een hoofdletter, dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. En zegt hij, zo iemand van dit brood eet, die zal in eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees. Het welk ik geven zal, voor het leven van de wereld. En dan zegt hij ook nog, tenzij gij het vlees van de Zoon des Mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Dat geeft wel weer hoe belangrijk het avondmaal is. Ik weet dat er heel wat kinderen van God zijn die absoluut nooit in hun leven aan het avondmaal zouden durven deelnemen. Uit angst zich misschien ooit een oordeel te eten. Maar wat doe je jezelf dan tekort? Laten we niet wijzer zijn dan de Heer zelf. En dan die twee woordjes, even zeker. De Heer Jezus wil onze hongerige en dorstige zielen spijzen en laven even zeker als een ieder dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt. Even zeker. Wel, zodra het gaat over het woord zekerheid, dan ja, dan wordt het nogal eens ingewikkeld. Daar hapert het nogal eens aan. Ook in de Bijbel komt dat voor. Hè? David die op een gegeven moment uitroept, ik zal nog één deze dagen omkomen in de handen van Saul. En de discipelen, hoe angstig waren ze niet op het meer. En Thomas, hè, die te horen kreeg, waarom ben je zo vreesachtig. In het formulier beleiden we ook dat we God niet dienen met zoveel ijver als dat we schuldig zijn. De Heer Jezus heeft ook daarvoor het avondmaal ingesteld. Namelijk om ons vanwege het offer van Christus vergeving van zonde en het eeuwige leven te schenken. Even zeker als ieder dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Als het gaat over de zekerheid van het geloof, ik weet dat daar vaak heel veel vragen over zijn, heel veel onzekerheid, hoe dat nou allemaal zit. Kan ik u een heel mooi boekje aanraden. Ik heb het meegenomen. Het is van de Schotse prediker Ebenezer Erskine, of Erskine, zoals je eigenlijk moet zeggen. En het heet De Zekerheid van het Geloof. En hij wees vooral op de rechtvaardiging van de goddelozen door het geloof. Hoe belangrijk het is, ook de zekerheid daarvan. In de Rooms-Katholieke Kerk heb je nooit zekerheid hier op aarde. Want het kan tegenvallen, het kan meevallen, maar ja, dat weet je hier op aarde nooit. De reformatie kwam en tijdens de reformatie werd er op gehamerd door de reformatoren dat de zekerheid tot het wezen van het geloof behoort. Geloof zonder zekerheid, in de reformatie kon dat eigenlijk niet. Calvijn zei over het geloof dat het een vaste en een zekere kennis van Gods welwillendheid ten opzichte van ons was. En hij zegt dat is gegrond, niet in ons geloof of zo, maar het is gegrond in Gods belofte. En God openbaart die belofte aan ons en die verzekert ze en hij verzegelt ze aan ons hart. Dat betekent dat het geloof ook toch wel zekerheid in zich heeft, als het goed is. Persoonlijke heilszekerheid. Maar wat gebeurde er? In de reformatie werd dit heel duidelijk gepreekt. Maar toen, een eeuw later, kregen we de nadere reformatie. En toen kwam er steeds meer geloofstwijfel en steeds meer aandacht voor het gevoel. En toen zei men dat de zekerheid niet tot het geloof behoorde, maar tot het welwezen van het geloof. Niet tot het wezen van het geloof, maar het welwezen. Je kon dus geloof hebben zonder zekerheid. En je kon, als je een trap verder was, geloof hebben met zekerheid. Toen kwam echt dat wroeten in het eigen innerlijk. Raakte het christendom steeds meer naar binnen gericht. Heb ik allemaal wel genoeg meegemaakt? Dit wel genoeg en dat wel genoeg en dat wel genoeg en dat wel genoeg. En daar gingen de gebroeders Erskine. Ebenezer had ook nog een broer Ralf die ook dominee was. De Erskines gingen daar fel tegen in. Zij zeiden heel duidelijk dat de zekerheid tot de natuur van het geloof behoorde. Geloof en zekerheid kun je niet scheiden. Want, zeiden ze, het gaat erom dat het geloof ook persoonlijk wordt toegeëigend. En dat betekent helemaal niet dat je geloof altijd zo groot is. Want ook die kleine lammetjes van Christus kudde, die horen erbij. Maar het is wel ofwel of niet. En er is geen tussenweg. Het is of je gelooft en je weet het, of je bent geen gelovige. En daartussen is er in dat opzicht niet wat. En de grond ligt niet in onze beleving en in ons gevoel, maar de grond ligt buiten ons in het volbrachte werk van Christus Jezus. Ik lees een stukje uit dat boekje voor. Christus is het brood des levens. Het geloof is de mond van de ziel die hem eet en zich met hem voedt. Christus is degene naar wie de koperen slang heen wees. Het geloof is het oog van de ziel dat ter genezing naar hem opziet. Christus is de sterke burcht die open staat voor gebondenen die hopen. En wat is nou het geloof? Dat is de voet van de ziel die die naar hem toesnelt om bij hem te schuilen. Christus is de bruidegom en het geloof grijpt hem aan als zijn bruid. Heel duidelijk wordt er in dit boek gezegd dat Christus aan ons wordt voorgesteld onder het begrip voedsel voor een hongerige ziel. Het geloof is dan het eten van dat voedsel. En schrijft Erskine, in het woord wordt Christus, zijn eeuwige gerechtigheid en algenoegzame volheid, bij u gebracht. Als het woord verkondigd wordt, dan wordt zijn gerechtigheid en zijn volheid, die genoeg is, bij u gebracht. Opdat u hem zult aannemen en hem in het geloof voor uw zielen zult toe-eigenen. Dat hoort allemaal bij elkaar. En zegt hij, als u de zaligmaker zoekt, nabij u is het woord. Christus wordt in het woord van de belofte bij u gebracht. En zegt hij, dat zal moeten worden toegeëigend, want zonder dat geloof is het voor u niet nuttig. Kenmerkend voor het ware geloof zijn volgens Erskine de woordjes mijn en zijn. Hij de mijne, ik de zijne. Dat is het merg, zeggen zij, van het geloof. Die twee woordjes. En Luther zei dat ook. En Augustinus zei, neem het mijn weg en je verliest God. Zei Erskine, zonder die twee woordjes kun je niet spreken van een waar geloof. En de zekerheid van het geloof betekent niet dat er nooit meer twijfel en onzekerheid of aanvechting zal zijn. Als we op de bodem van ons hart maar vast mogen weten en geloven zijn eigendom te zijn. In leven en in sterven. En dat wil hij onderhouden en voeden aan zijn tafel. Dank u wel. Zullen we nog een keer zingen? Ik zat zelf te denken aan Psalm 56, vers 2, 4 en 5. Psalm 56, vers 2, 4 en 5. voordeel dat we in de kerk zitten is dat ook thuis verder meegeluisterd kan worden als er nog vragen gesteld kunnen worden. Vanuit het thuisfront kunt u mij ook een appje daarover sturen of een mailtje. Dan hoop ik daar ook op in te gaan en u kunt dat vinden achter in het kerkblad. Wie wil er reageren?
Ja. Zekerheid na te denken.
Ja.
Eigenlijk is het natuurlijk heel verdrietig dat we daar zo mee bezig zijn, want die zekerheid ligt juist in Christus.
Ja.
Dus dan zouden we toch eigenlijk helemaal niet aan mogen twijfelen.
Ja, de vraag die komt van die zekerheid, ja, waar mensen soms zo mee worstelen, dat zou toch niet moeten, want die zekerheid ligt in Christus. Dus ja, op zich hebt u gelijk. Zeker. Alleen, ja, de zekerheid ligt in Christus, maar wij zijn mensen. En wij hebben ook een hele geschiedenis achter ons. We hebben een opvoeding achter ons. We hebben een kerkelijke opvoeding achter ons die soms ook daarin een rol gespeeld heeft. Als we op onszelf zien, dan snap ik het zo goed. Dat we denken, hoe kan dit ooit? In zoveel dingen waarin wij tekortschieten. En dan de zekerheid van, ja, het is goed bij de Heer. Hè? En ja, maar dan vergeten we vaak één ding. Als hij naar zijn kinderen kijkt, dan kijkt hij door het bloed van Christus naar zijn kinderen. En dat bloed van Christus, ja, dat zuivert dat verkeerde en die tekorten uit. Dus hij kijkt zo anders naar zijn kinderen dan dat wij zelf naar onszelf kijken. En zo kunnen wij ook niet naar onszelf kijken zoals hij naar ons kijkt. Dat kan helemaal niet. Want wij weten des te goed wat er soms in ons hart kan huizen. Ja. Dus ik snap wel die worsteling over de zekerheid. En vooral ook vanuit bepaalde kerken snap ik het extra goed. Ik weet uit mijn jeugd dat wij op een gegeven moment een dominee hadden die er echt op aandrong om eigenlijk ja, de avondmaalstafel wilde die zo heilig houden, dat hij zo bang was dat er één aankwam die niet heilig was. En dat hij iedere keer maar zei, maar van ja, maar gemeente, u kunt ook avondmaal vieren in de bank. En als je dat maar vaak genoeg zegt, ja, dan wie durft er dan nog te komen? Ja. Ja.
Ik heb ook een vraag. U had het over, ook over de zekerheid gaat ook.
Ja.
Ik kom uit de traditie dat er ook heel erg gewaarschuwd wordt tegen verbondsautomatisme.
Ja.
Kunt u daar iets over zeggen? Van hoe dat samenhangt?
Ja. Ja. Ja.
Want ik voor mijn gevoel hangt het ook samen. Dat je zo christelijk bent opgevoed en daar. Ja, daar heel je leven. Dan is er altijd heel moeilijk een moment aan te wijzen van. Hè, ik zeg al tegen mijn moeder, ja, u hoeft niet te verwachten dat u van de kameel afvalt, zoals Paulus. U gaat heel je leven al in dat pad. En ja, dan is het zo treurig om te zien dat mensen zich er buiten
komen. Ja. Ja, mooie vraag. Zekerheid en verbondsautomatisme, hè, daar kan een hele wereld tussen zitten. En verbondsautomatisme, daar is ook heel veel over te zeggen hoor. En ook in GB-kringen leeft het dat mensen zeggen, dat is ook een richting in de Gereformeerde Bond. Die zegt van je bent gedoopt en van daaruit dus ook een kind van God. En het gaat er van daaruit om dat je dat steeds meer leert dat je dat bent. En zij wijzen dan ook op een antwoord uit de catechismus. Ik vind dat een eenzijdige kant. Er staat nergens in de Bijbel, nergens, dat als je als kind gedoopt wordt, dat je dan automatisch kind van God bent. Dat staat nergens. Waar het gaat over het dopen in de Bijbel, wordt het in de regel verbonden met het geloof. Hè? Staat ook boven het doopformulier heel duidelijk, hè, dat de doop bediend wordt aan kinderen der gelovigen. Dat moeten we niet uit het oog verliezen. We dopen helemaal niet zomaar in het wilde weg. Dat zou ook helemaal niet goed zijn om dat te doen. Dus dopen en geloof heeft altijd wat met elkaar te maken. Maar in het formulier ook en ook in de catechismus gaat het toch ook heel duidelijk over. Van ja, maar er is ook die andere kant. Hè. Het moet ook tot die nieuwe gehoorzaamheid komen. Hè. Van God uit is het er. Maar van onze kant, ja, er zal toch die nieuwe gehoorzaamheid moeten komen. En dat werkt de geest. Hè? En de geest belooft dat ook als je gedoopt wordt, hè? Dat hij dat wil toe-eigenen. En dat doet de geest ook, maar niet als automatisme. Hè? Want er zijn gedoopten die God en kerk en alles de rug hebben toegekeerd. En dan kun je niet zomaar zeggen, die worden zalig. Echt niet. Echt niet. Verbondsautomatisme, dat kan een totaal verkeerde uitwerking hebben. Aan de andere kant, ja, God die werkt vaak wel door de middelen. Hè? Paulus, ja, die werd op een heel bijzondere manier bekeerd. Die zat niet onder de prediking zoals wij zondags. Zo werkt God vaak wel. Maar toch, waar de geest het waar maakt in ons leven, zullen we op de een of andere manier het weten. Er gebeurt wel wat. En bij de een kan dat op een hele mooie manier. En dat hoeft ook helemaal niet op één moment. Maar dat je toch merkt van de Heer is in mijn leven aan het werk. En het wordt echt anders. Er zijn ook mensen, hè, als ik denk aan mijn eigen leven. Ja, dat is heel terstond gebeurd. En zo werkt God ook. Hè, dat, je hebt soms maar een woord nodig of een preek nodig. Of hoe dan ook. Hè. De Heer werkt zo verschillend. En vooral, hij werkt vooral vaak plotseling hè, of radicaal als je van buiten komt. He, of je hebt in zonde geleefd of hoe dan ook buiten hem. Dat hij dan een hele radicale bekering toepast om je te trekken. He. Maar wij zingen toch ook vaak laat zo'n dwang voor ons en niet nodig zijn. He, dat we op een lieflijke manier getrokken worden en op een lieflijke manier worden ingewonnen. He, maar er staat wel heel duidelijk he, dat de geest het ons ook zal laten weten. He, de geest getuigt met onze geest. Dat we kinderen van God zijn. En de geest laat het ons ook echt weten. En dat geeft toch ook de zekerheid van het geloof. Ja. Geloof is ook beleefd geloof. Hè? Kijk, wij kunnen natuurlijk zeggen je moet geloven. En het gevoel heeft er niks mee te maken. Nou, zo werkt het ook niet. Geloven is ook beleefd geloof. En je gevoel komt erin mee. Maar alles komt erin mee. Alleen het gevoel is de grond niet. Echt niet. Maar het heeft er wel alles mee te maken. Ik zag nog een vinger.
Ja, ik vind het moeilijk om het onderscheid te zien tussen klein geloof en duidelijk geloof. Want als je klein geloof als ik dat zo zie bij de reformatie, moet je daar wel zeker weten. Mm-hmm. Zo erg twijfelde aan wel dat ik hier met mij bezig was, had ik juist het meeste behoefte aan het heilige avondmaal. Ik had heel veel verlangen om eraan te gaan, maar ik durfde niet, want ik wist het niet zeker. En ik zat maar te twijfelen. En als ik het dan bijvoorbeeld bij de kerkenraad neerlegde, nou, dan kon het echt niet, want ik wist niet zeker of mijn zonden vergeven waren. Maar achteraf had ik het wel. Denk ik dat ik er heel veel steun aan gehad zou hebben als ik wel gegaan was. Of dat ik er heel erg. Als ik zie wat voor bemoediging ik nu uit heilige avondmaal krijg, mm-hmm. dan had het mij ook heel erg kunnen sterken. Ja, de vrediging was er ook allemaal niet naar.
Ja.
Ik vind het heel moeilijk om elkaar te zien. Ik heb eigenlijk spijt dat ik niet veel eerder ben gegaan.
Ja, dat kan, hè. Dat je spijt hebt dat je niet eerder bent gegaan, maar dat er toch twijfel was en aanvechting en noem maar op, hè. En ja, dat je toch niet eerder durfde te gaan. Ja, maar vaak is het wel zo, als die strijd in het leven plaatsvindt, dat de Heer wel aan het werk is. En dan kun je niet zeggen, ja, ik twijfel, dus dat is allemaal nog geen geloof. Nee, in het geloof kan ook de twijfel zitten en de onzekerheid van mag het wel. Maar kijk, het hoeft niet zo te zijn dat als je tot geloof komt, dat je ineens ook volop die zekerheid hebt. Hè? De Heer die werkt soms ook, ja, op een wat andere manier. Ja, er is toch ook groei in het geloof, er is groei in de zekerheid. Hè? En dat je twijfel meer en meer ook kwijtraakt. En die twijfel kan er soms ook zomaar weer zijn. Dus, maar daar is dus ook juist het avondmaal voor. Hè? Als we die worsteling hebben, dat we gevoed en versterkt worden aan het avondmaal. Dat hebben we gewoon nodig. Het leven kan heel ingewikkeld zijn. En wat is het nodig dat we iedere keer daarbij bij bepaald worden van daar is het leven, in Christus. En van hem moeten we het verwachten. Hè? En laten we bij hem schuilen, laten we bij hem nieuwe kracht ontvangen. En dan van kracht tot kracht zo voortgaan tot de volgende keer. En daartussendoor, hè, steeds weer het ook van het woord verwachten. Want het is niet alleen maar sacramenten. Het sacrament is een plaatje bij de verkondiging, bij het woord, tot bij elkaar. En ik weet niet hoe dat bij u is, hoor, maar ik heb vaak in een sacramentsbediening nog meer aan de preek dan aan het moment zelf, omdat het moment zelf zo snel weer voorbij gaat. En als dominee moet je ook aan heel veel dingen denken. Maar alles rondom, hè, ook in de week van voorbereiding kun je soms zoveel zegen ontvangen. Hè, of daarna, hè, het is niet aan tijd of plaats gebonden. Echt niet. Echt niet. Nee. Bedankt. Andere vragen? Opmerkingen? Ja.
De vraag leeft soms best wel van mogelijk aangaan, maar is de vraag niet net zo geld? Kan je blijven zitten?
Ja, een hele mooie vraag. De vraag van, ja, er wordt vaak geworsteld met kun je wel aangaan, maar ja, er is ook die andere kant, kun je wel afblijven. Kijk, en als je vol van de Heren bent, en ik weet vorige keer, toen sprak ik nou een week later of zo iemand die zei van, ja, ik kon gewoon niet afblijven. Nou ja, dat is natuurlijk prachtig. Dat is de andere kant. Als je zo vol van hem bent en van, van zijn dienst. En dat het dan naar je toe komt en dat je voor de eerste keer gewoon aan mag gaan. Omdat je gewoon niet af kunt blijven. Ja, prachtig toch? Maar zo trekt de Heer het toch? Ja, het is ook een stukje gehoorzaamheid. Echt, echt. Slordige avondmaalsgang is nooit goed. En het kan zijn dat je er helemaal geen verwachting van hebt en dat de Heer toch een rijke zegen geeft aan de tafel of daarna. Bovendien niet aangaan, ja, dat is ergens ook, ja, de meester roept. He, hij roept zijn kinderen en je mag weten zijn kind te zijn en je hebt misschien niet de dag, maar er is ook een orde. He, en vaders en moeders, als het eten is en die kinderen die hebben geen zin om te komen, dan zullen ze toch moeten komen. En zo is afblijven. Er zijn mensen die een heel slordige avondmaalsgang hebben. De ene keer zijn ze er wel en dan zijn ze er weer niet. Ja, dat is echt niet een voorbeeld. Echt niet. Nee. Ook daarin is een geestelijke orde. Ja? Andere? Oh, ik ga eens even kijken. Misschien, ik vergeet dat helemaal. Misschien zijn er allemaal mensen vanuit het thuisfront. Maar nee, dat is dus niet zo. Heeft niemand gereageerd? Misschien luistert niemand. Ik denk het wel, maar goed. Iemand hier nog? Ja. Ja, maar dat is een hele mooie opmerking, hè? Dat de Heer Jezus zelf zegt, hè, ik heb zeer begeerd dit avondmaal met u te eten. En laten we niet altijd te veel op onszelf zien van hoe ben ik eraan toe. Maar als hij er nou verlangt, hè, dat met ons te vieren, ja, wat een wonder. Daar raak je toch niet over uitgedacht. Wij zitten zo vaak met, ja, is ons verlangen genoeg? Maar hij verlangt ernaar. En als dan de tafel en alle dingen gereed zijn. En hij roept. En hij is daar als de hemelse gastheer. Ja. Blijf dan maar eens af. Ja. Ja. Zijn hartelijke liefde en trouw. En dat hij dat begeert, ja, het is echt heel bijzonder. En dat hij echt ons geestelijk welzijn op het oog heeft. Hè? Ja. En hij weet wat we nodig hebben. En het kan zo vertroostend zijn. Nog een laatste. Niet, en hier ook niet, dus ik doe die ding ook uit. Oké. Wat gaan we zingen? Wat zeg je, Marie? De lofzang van Maria, ja. Hoe heilig is zijn naam, dat volk bij volk de zijn barmhartigheid verwachten. Nu hij de zaligheid voor die hem vreest bereidt door al de nageslachten. Zullen we ook vers 6 doen? Hij heeft nog lang geduld met goederen vervuld, hè, de monden van de hongerigen. zullen danken. Heer, wat bent u goed. En laten we daar altijd in eindigen. Dat u begeerd hebt om het avondmaal met ons te vieren. Heer, dat krijgen wij niet klein. Wij van huis uit bij u weggegaan. Buiten het verbond. Buiten u. En dan dat u dat begeert. En we hebben gehoord over uw hartelijke liefde en trouw. Zoals tussen man en vrouw. En dan nog veel zuiverder. Heere, het is voor ons niet te bevatten. Uw heil, uw zaligheid is zo groot. En wij danken uw grote naam daarvoor. Heere, wij danken u voor uw woord, voor uw openbaring. Wij danken u dat u uzelf hebt weggeschonken in de tekenen van brood en wijn. En wij danken u dat u het sacrament hebt doen instellen, het laatste avondmaal, ter gedachtenis aan u. Om gevoed en gelaafd te worden ten eeuwige leven. Omdat die tekenen doorwerken in ons leven. En we van kracht tot kracht mogen voortgaan en elkaar bemoedigen. Wat is ook groot als dat het gemeenschap der heiligen mag zijn. Om er samen uit te leven. Elkaar daarin te bemoedigen. Elkaar daarin vast te houden. Elkaar daarin ook op te scherpen. Heer, we hebben het nodig. Wij bidden, geef een gezegende week van voorbereiding. Gedenk heel uw gemeente, jong en oud. Heer, ook degene die nog nooit zijn aangeweest en toch ook belijdenis hebben gedaan. Heer, geef maar dat de nood hen op het hart wordt gebonden. Heer, we bidden voor allen die het moeilijk hebben. Allen die eenzaam zijn. Wij bidden voor haar die een operatie deze week tegemoet gaat. Wilt u nabij zijn? Ook als er een onderzoek moet plaatsvinden. U weet alle dingen. U kent ons. U weet dat er zoveel dingen kunnen zijn die ook meespelen in een week juist van voorbereiding. Ook misschien wel allerlei andere dingen die van ons gevraagd worden. Maar geef toch door alles heen dat stukje rust in u. En bezig zijn met de dingen van u. Niet om onszelf op te krikken, maar omdat u het zo waard bent. Heere, heb dank voor wat u schonk, ga met ons, beveilig over de wegen, ook als ze misschien glad zijn, breng ook weer veilig thuis. Hoor ons gebed, om Jezus wil alleen. Amen. Heel hartelijk dank voor u en jullie aanwezigheid, ook voor degenen die hebben meegeluisterd. Wel thuis, doe voorzichtig, het kan glad zijn. Gewaarschuwd mens geldt voor twee. En een gezegende week van voorbereiding. Van harte toegewenst.